Wij gaan lezen uit de brief aan Titus, uit de Telos-vertaling, het laatste stukje van hoofdstuk 2 en uit hoofdstuk 3, het een en ander. We waren midden in het betoog aangekomen bij de verschillende groeperingen die Paulus hier aanspreekt, en de laatste van die groeperingen, dat zijn de slaven. En dan gaat het onderwijs van Paulus als volgt verder, in Titus 2 vers 11. Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen en onderwijst ons dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw, in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons van alle wetteloosheid verloste en zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en stel aan de kaak met alle gezag, laat niemand je verachten. Herinner hen eraan aan overheden en machten onderdanig te zijn, gehoorzaam tot alle goed werk bereid te zijn, niemand te lasteren, niet twistziek te zijn, inschikkelijk alle zachtmoedigheid te bewijzen aan alle mensen. Want ook wij waren vroeger onverstandig en ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God op van onze Heiland verschenen is, heeft Hij ons behouden. Niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan, maar naar Zijn barmhartigheid, door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze Heiland, opdat wij door zijn genade gerechtvaardigd erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven. Vers 14. En laten ook de onzen leren zich toe te leggen op goede werken voor de noodzakelijke behoeften, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Jou groeten allen die bij mij zijn. Groet hen die ons liefhebben in het geloof. De genade zij met jullie allen. Tot zover het woord van God. Het is misschien goed nog kort in herinnering te roepen enkele algemene inleidende zaken met betrekking tot dit briefje van Paulus. Waarschijnlijk is de brief geschreven na die eerste gevangenschap van Paulus in Rome, waarover we lezen in Handelingen 28. We weten uit de ongewijde geschiedenis dat hij toen weer is vrijgelaten, maar later is hij opnieuw gevangen genomen en toen is hij daar ook terechtgesteld. Paulus is hier onderweg en uit het slot van hoofdstuk 3 weten we dat hij op weg is naar Nicopolis in West-Griekenland. En hij vraagt Titus daar ook naartoe te komen om daar samen te overwinteren. Over Titus lezen we met name in de tweede Korinthebrief een heel aantal keren, en hij wordt ook genoemd in Galaten 2 en in 2 Timotheus 4. Opmerkelijk genoeg niet in het boek Handelingen, waar we wel zoveel horen over Timotheus. Paulus heeft Kreta bezocht, dat lezen we ook niet in Handelingen. Er zijn allerlei reizen die Paulus gemaakt heeft die niet in Handelingen beschreven staan. Dat is natuurlijk geen uitputtende beschrijving van Paulus' bediening geweest. En hij heeft daarbij Kreta bezocht, hij heeft daar gemeenten gesticht en Titus heeft hij daar achtergelaten om in orde te brengen wat nog ontbrak. En dat was het aanstellen van oudsten. Dat was goed bedacht te zijn op de natuurlijke zwakheden van de Cretenzen, de fouten in hun volksaard, vooral hun leugenachtigheid en laksheid. En er waren ook wettische misleiders van judaïstische achtergrond die probeerden daar schade teweeg te brengen en daartegen moest flink worden opgetreden. Vervolgens hebben we gezien in hoofdstuk 2 hoe Paulus deze verschillende groepen aanspreekt de ouderen mannen en de jongere mannen, de oudere vrouwen en de jonge vrouwen. Dat zijn hele natuurlijke indelingen. We hebben nog steeds oude en jonge mannen en oude jonge vrouwen. Maar slaven hebben we niet. Dat was een heel bijzondere groep, een moeilijke groep. En daar vonden we dat prachtige woord in vers 10, dat juist slaven in de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin zij verkeerden, de gelegenheid hadden de leer van God onze Heiland in alles te versieren. Een sieraad te zijn voor de leer. Een leer moet zichzelf in de praktijk bewijzen, kan heel droog zijn, kan onpraktisch zijn. Maar deze leer van God onze Heiland, dus van het heil, van de behoudenis die God wil teweegbrengen, die bewijst zich in de praktijk, met name in de levens en in de harten van zulke mensen die in slavernij waren terechtgekomen. En de veranderingen in de levens van die mensen en in de harten van die mensen, die vormen een geweldige getuigenis voor de betekenis van deze leer. Het is net als een nieuw geneesmiddel dat op de markt gebracht wordt. En de fabrikant kan het nog zo aanprijzen, maar het allerbelangrijkste is toch, wat doet het in de patiënten? En de verhalen van patiënten die erg ziek waren en door dit middel in relatief korte tijd wonderbaarlijk genezen zijn, dat is de beste reclame. Als je reclame wil hebben voor het evangelie, kijk dan naar de mensen in de moeilijkste omstandigheden, zoals slaven. En kijk wat het evangelie in hun leven heeft gedaan. In het vervolg van hoofdstuk 2 zullen we ons bezighouden met de genade van God. In hoofdstuk 3, in de eerste verse, vinden we allerlei plichten waaraan de gelovigen op Kreta moeten zijn onderworpen. Daarbij moeten ze zichzelf onderzoeken. Daarna horen we over wat de goedheid van God gedaan heeft in het evangelie. En de brief eindigt dan met praktische vermaningen en opdrachten aan Titus en dan de gewone groet en zegenbeden aan het einde. Dat slot van hoofdstuk 2 is wel bijzonder schoon. In vers 11 begint het met dat want. Dus het feit dat Paulus hier schrijft over die slaven en over het feit dat zij een ornament waren voor de leer van God onze Heiland, geeft Paulus gelegenheid zich nog eens nader dat nog eens nader uit de doeken te doen wat die leer nou precies inhoudt. Dat doet hij natuurlijk vaak, maar altijd weer met andere bewoordingen, op een heel nieuwe manier. En zo is dat hier ook. Want de genade van God is verschenen. Wat verschenen is, is natuurlijk de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar in hem is de genade van God op heel persoonlijke wijze naar ons toegekomen. Het is de genade van God die verschenen is in de persoon van Christus. En dan staat er in die tussenzin, heilbrengend voor alle mensen. Eigenlijk zou je moeten vertalen, deze vertaling vermijdt consequent het woord heil, omdat het vaag is. Eigenlijk zou je letterlijk moeten zeggen, behoudenisbrengend. Dat is ook verderop het woord dat je vindt, behouden, dat is het mee verwant. Het brengt behoudenis, het brengt heil aan alle mensen. Nou, dat is natuurlijk een zinnetje dat al meteen vragen oproept. Alverzoeners maken van zo'n zinnetje misbruik om te zeggen van, zie nou wel, de behoudenis wordt dus het deel van alle mensen. Dat staat hier duidelijk. Nou, dat staat er helemaal niet duidelijk. Er staat dat die behoudenis komt tot alle mensen. Maar wat alle mensen daarmee doen, dat is een zaak van bekering en geloof. God biedt het heil aan alle mensen aan. Want zoals we lezen in 1 Timotheüs 2, God wil dat alle mensen behouden worden. Maar daarom richt hij het evangelie tot alle mensen. Maar niet alle mensen nemen het aan. Dus deze zin wordt misbruikt door alverzoeners, maar niet terecht. Aan de andere kant van het spectrum heb je mensen die moeite hebben met dat alle mensen, want die zeggen, ja, maar sommige mensen zijn uitverkoren en anderen zijn verworpen, dus dit kan nooit letterlijk Gods bedoeling zijn. Of hoogstens formeel. Een hele discussie waar misschien sommigen van u nooit van gehoord hebben, over het welmenend aanbod van genade. Meent God het als hij de genade aanbiedt aan alle mensen? Nee, zeggen sommigen heel consequent, want God weet dat hij niet alle mensen uitverkoren heeft, slechts een deel van hen. Dus niet alle mensen komen voor dat heil in aanmerking. Nou, ik zal u zeggen, tussen deze twee uiterste standpunten houd ik me maar gewoon bij wat hier staat. Dat heil van God komt tot alle mensen, want God wil dat alle mensen behouden worden. God heeft de wereld lief gehad, niet alleen maar een groep uitverkorenen. Hij heeft zijn zoon gegeven voor iedereen in deze wereld die tot geloof komt. Hier wordt een appel gedaan op de verantwoordelijkheid van de mens. Het heil komt tot alle mensen, maar niet alle worden behouden. En de reden is dat niet alle mensen dat heil dat God zo lieflijk aanbiedt willen accepteren. Nu is er nog een ander probleem. Als je eenmaal die behoudenis ontvangen hebt, dan denken sommige christenen dat ze er dan zijn. Ze zullen later naar de hemel gaan en voor de rest is het daar een kwestie van wachten. En ja, als je eenmaal bekeerd bent, eenmaal wederom geboren bent, ja, dan heb je bereikt waar het om gaat. En vooral in kringen waar het nogal moeizaam tot stand komt, dat je dat durft en mag zeggen, dat je wederom geboren bent, dan krijgt dat ook steeds meer het karakter van een eindpunt. Als je dat dan eindelijk weet, dan heb je het soort einddoel bereikt. Maar wat ik in de schrift vind, is veel meer dat de bekering en de wedergeboorte een beginpunt zijn. En dat zie je hier doordat die genade eerst redding brengt, maar vervolgens gaat onderwijzen. Die genade van God, dat betekent natuurlijk weer, dat is de boodschap van de Heer Jezus in de kracht van de Heilige Geest. Die genade wordt hier wat we noemen gepersonifieerd, als een persoon voorgesteld. Die genade onderwijst ons, tegenwoordige tijd. Daar is die genade nog steeds mee bezig. Alle prediking en alle onderwijs dat u opdoet uit de schrift door zelf de Bijbel te lezen, is allemaal een bewijs van de genade van God. Alle onderwijs vindt zijn bron in Gods genade. En Gods genade betekent altijd dat het gaat om onverdiende zegeningen. De genade brengt heil en de genade onderwijst. En wat onderwijst de genade? Drie dingen. In de eerste plaats dat we het kwaad moeten leren verzaken. Dat is een beetje een ouderwets woord. Verzaken betekent afzien van of zelfs afzweren. Er niets meer mee te maken willen hebben. Dat is de negatieve kant. De genade helpt ons om los te komen van de dingen van het vlees en van de wereld. Het is een verzaken van de goddeloosheid en de wereldse begeerte. Goddeloosheid betekent letterlijk het niet willen eren en dienen van God. Dus laat die dingen die de wereld kenmerken, die vol vleeselijke begeerten is, en waar God niet gediend en geëerd wordt, laat dat nou los, laat dat achter je. Dat is niet automatisch zomaar het geval. De bekering en de wedergeboorte brengen een nieuw verlangen in je hart. Maar je moet erin groeien door de kracht van de geest dat dat verlangen ook werkelijkheid gaat worden. Dat het gaat verwerkelijkt worden. Daar is geestelijke groei voor nodig. Dat is het negatieve. En het positieve luidt om rechtvaardig en godvruchtig te leven. Godvruchtig of godvrezend, dat betekent precies hetzelfde. In deze tegenwoordige eeuw. In de evangelie vind je ook al die uitdrukkingen, de tegenwoordige eeuw en de toekomstige eeuw. Dat waren uitdrukkingen die in het jodendom al heel bekend waren. De tegenwoordige eeuw, dat is de eeuw waarin wij nu leven tot op de komst van de Messias. Dat is dus in dit geval de wederkomst. En dan, als de Messias komt en zijn rijk in macht en majesteit opricht, dan begint de toekomstige eeuw. In deze tegenwoordige eeuw, dat wil zeggen in de tijd tot op de komst van de Messias. Wij moeten leren door de genade van God om te leven, zoals het hier staat, met drie woorden. Ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig. Ingetogen heeft met jezelf te maken. Dat wil zeggen met zelfbeheersing in matigheid, waarbij dus de natuurlijke aandriften van de mens onder de controle van de Heilige Geest worden gebracht. Rechtvaardig heeft te maken met onze relatie tot andere mensen. Wij moeten wandelen in de weg van het recht. Wij moeten ieder geven wat recht en billig is. En ten derde, godvruchtig heeft te maken met onze relatie naar boven, naar God toe. Dus dat zijn heel belangrijke dingen. Alle geestelijk onderwijs, alle onderwijs van God om ons tot geestelijke groei te brengen. Help ons in deze drie opzichten om de rechte houding ten opzichte van onszelf te vinden. Door zelfkennis, door te zien welke gevaren je loopt en je de kracht bij te brengen om die gevaren te weerstaan. Ten tweede om een goede relatie te ontwikkelen naar je medemensen toe. En ten derde een goede relatie naar God toe. Je hebt hier ook verleden, heden, toekomst. Het verleden was dat ons het heil is aangebracht. De tegenwoordige tijd is dat we leren ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. En ten derde de verlossing, de verlosser te verwachten. Want er staat in vers 13, in de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Hoop en verschijning, men heeft wel eens geprobeerd daar twee verschillende dingen van te maken. Maar eigenlijk is dat een typisch Grieks grammaticale constructie. Het is die verschijning waarop wij hopen. En het is een gelukkige hoop, het brengt geluk, of een ouderwets woord gelukzaligheid. Dus onze gelukzaligheid is nu al in het leven met de Heere God en het ons verheugen in de behoudenis. Maar de gelukzaligheid breekt ten volle aan, niet wanneer je sterft, niet wanneer je naar de hemel gaat. Daar spreekt de Bijbel maar zelden over. Maar wanneer Christus komt, gelovigen wachten niet op hun sterven, al zijn ze doodziek. Onze verwachting is altijd gericht op de wederkomst van Christus. Wij verwachten de gelukzalige hoop en verschijning, dus dat is de verschijning waarop gehoopt wordt, en wel van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. Je hebt natuurlijk vaker dat, hè? Om maar één voorbeeld te noemen van de allereerste brief die we behandelden. 1 Thessalonicenzen 1. We hebben ons van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen. Dat is nu. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is gericht op straks. Let ook op het feit dat hier staat de gelukzalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. Dit is een van een handjevol schriftplaatsen waar rechtstreeks gesproken wordt over de godheid van de Heer Jezus. Er zijn natuurlijk indirect vele bewijzen voor die godheid. Maar dit is een direct bewijs. Net als bijvoorbeeld dat de Heer Jezus, van hem wordt gezegd dat hij het woord van God is. Het woord was bij God en het woord was God. En ook wat Paulus schrijft in Romeinen 9, Christus, waarin hij zegt die God is te prijzen tot in eeuwigheid. Of wat Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 20 van de Heer Jezus, hij is de waarachtige God en het eeuwige leven. En zo nog één of twee. Dat zijn rechtstreekse uitspraken over de godheid van Christus. Nu hebben we te maken met allerlei figuren die die godheid in twijfel willen trekken. Denk maar aan die Jehovah's getuigen en denk maar aan vrijzinnige theologen. Nou, vrijzinnige theologen zullen deze tekst niet zo gauw veranderen. Want als Paulus dat vindt, dan voelen zij zich daar niet aan gebonden. Dit is Paulus' mening en zij denken er anders over. Jehovah's getuigen willen altijd graag bewijzen dat zij zich helemaal aan de Bijbel houden. En voor hen is het dus erg belangrijk wat de tekst zelf letterlijk zegt. Die zullen nooit zeggen wat vrijzinnigen zeggen. Paulus vindt dat wel, maar dat vinden wij niet. En dus wat doen zij? Ze veranderen de tekst. Dat is de hele reden waarom ze een eigen Bijbelvertaling hebben uitgebracht, de zogenaamde Nieuwe Wereldvertaling. En dat is om al hun theorieën zodanig in de Bijbel erin te sluizen dat zij zeggen, nee, kijk maar, hier staat het zo en zo. Konden ze met vroegere vertalingen nooit, want er staat gewoon onze grote God en Heiland Jezus Christus. En dus maakten zij ervan onze grote God en onze Heiland Jezus Christus. Om maar elke heenwijzing naar de godheid van Christus weg te poetsen. Dat hebben ze met alle teksten consequent gedaan. Nou, wij houden ons gewoon aan deze tekst, aan deze vertaling van de tekst, die als iemand onbevooroordeeld is, de meest voor de hand liggende vertaling van de tekst is. Onze grote God en Heiland Jezus Christus. Dat is mooi, omdat we op andere plaatsen lezen in deze pastorale brieven, Timotheus en Titus, dat het God onze heiland is, die uitdrukking komt veel voor, die de Heer Jezus heeft gezonden. God onze heiland gaf ons Christus. Maar Christus zelf is onze grote God en heiland. En dan wordt ons opnieuw verteld wat hij tot stand heeft gebracht. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven. Dat lezen we ook op twee manieren in het Nieuwe Testament. God gaf zijn Zoon en de Heer Jezus gaf zichzelf. Dat staat naast elkaar en dat is natuurlijk ook allebei even waar. Hij heeft zichzelf gegeven met welk doel? In de eerste plaats weer het doel van de verlossing. En wel in dit geval omdat hij ons van alle wetteloosheid verloste. Wetteloosheid is niet simpelweg ongehoorzaamheid aan de wet. Dit gaat veel dieper. Dit is het niet willen erkennen van enige wet. Nederlanders in het algemeen, behalve anarchisten, die erkennen onze wet wel. Alleen ze houden zich er niet altijd aan. Wij erkennen allemaal de verkeerswetten, maar dat wil zeggen dat we toch wel eens een keer over de maximumsnelheid heen gaan. Dat is ongehoorzaamheid aan de wet, maar je erkent dan in principe die wet wel degelijk. Maar je hebt ook mensen, anarchisten zei ik al, die al die wetten per definitie afwijzen. Want ze zeggen, ja, ik heb die wetten niet gemaakt. Ik ben er niet voor verantwoordelijk, dus ik heb er ook geen boodschap aan. Nou, gelukkig dat de meeste mensen niet zo denken. Wetteloosheid is gewoon niks met enige wet te maken te willen hebben. Je bent jezelf tot wet, je doet wat je zelf wil. Dat hoort tot de natuurlijke toestand van de goddeloze mens. Die zal nog wel de wetten van het land willen accepteren, die hebben we democratisch aanvaard, daar kun je nog bij betrokken voelen. Maar wetten van God, dat zegt ze helemaal niks. Wetten van God, wetten van de Bijbel. Nee, niemand kan ons vertellen wat wij moeten doen, dat regelen we zelf. En die houding van wetteloosheid betekent ten diepste opstandigheid tegen God. Het betekent dat je niet het gezag van God over je leven wil aanvaarden, of ook over de samenleving waar we deel van uitmaken. Dat is de wetteloosheid. En dat is boeiend. We worden dus niet alleen verlost van de zonden die we gedaan hebben, maar ook van de grondhouding daarachter. Namelijk het niet willen aanvaarden van enig gezag van God over ons. Dat is de negatieve kant. We zijn van die wetteloosheid verlost. En positief, Christus heeft voor zichzelf een eigen volk gereinigd. Dat is boeiend, want je hoort wel eens mensen discussiëren, ja, Israël, is dat nou nog steeds het volk van God? En hoe is dat dan met de gemeente? Israël in zekere zin is nog steeds het volk van God. Op dat volk staat geschreven, lo ami, niet mijn volk. Maar dat wil niet zeggen dat God ooit dat volk loslaat. Er is een toekomst voor Israël, er zal herstel zijn voor Israël. En dan zal Israël weer openlijk erkend worden als Gods volk. Maar dat verandert niets aan het feit dat ook de gemeente genoemd wordt volk van God. In Handelingen 15 zien we dat Jacobus dat zegt op die apostelvergadering in Jeruzalem. Dat God van meet af aan erop bedacht is geweest om voor zichzelf een volk uit de volkeren bijeen te verzamelen. Een volk, wij zouden zeggen een kerk die voor het allergrootste deel uit niet-Joden bestaat. Christus heeft zichzelf een eigen volk gereinigd. Een volk dat helemaal van hem is. Zoals hij in Matteüs 16 al zegt, op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Dat is zijn volk, dat is het lichaam van Christus. En dat is een volk niet alleen maar verlost van de zonde, maar ijverig in goede werken. Over die goede werken hebben we nog heel wat te zeggen. Spreek dit en vermaan dit en stel aan de kaak met alle gezag. Dus alles wat daar tegenin gaat, alles wat leugen is, stel dat openlijk aan de kaak. Met alle autoriteit. Die autoriteit heb je. Je bent een dienstknecht van de Heer, je bent bovendien een dienstknecht van mij, zegt Paulus. Ik heb jou gezonden, je bent mijn vertegenwoordiger. Laat je daar dus niet in de war brengen. Laat niemand je verachten. Want als ze jou verachten, verachten ze degene die jou gezonden heeft. Dat ben ik, maar nog meer dan dat, dat is Christus in de hemel. Bij Timotheus zegt Paulus, laat niemand je jeugd verachten. Of dat bij Titus ook het geval was, dat hij nog relatief jong was, dat weten we niet. Maar in beide gevallen geldt, je mag zo iemand niet verachten. Als je een politiemannetje dat nog maar heel jong is, veracht, dan veracht je het hele gezagssysteem dat erachter zit. Je kunt wel vinden dat hij een onnozele en nog zeer jeugdige indruk maakt. Maar waar je respect voor hebt, dat is niet voor zijn persoon, maar voor zijn ambt. En Titus is hier een gedelegeerde van de apostel Paulus. Al zou je over Titus persoonlijk, ik weet niet wat voor verachtelijke mening hebben, je hebt respect voor het feit dat hij Paulus vertegenwoordiger is. Voor de apostolische autoriteit die Titus heeft. En daarachter zit weer het gezag van Paulus. Van God zelf, van de Heer Jezus, die Paulus gezonden heeft. Nu gaan we terug naar de Cretenzen. We hebben al hele lelijke dingen over hen gehoord in het eerste hoofdstuk. Met een woord van een Cretensische profeet, Epimenides, die gezegd heeft dat de Cretenzen altijd leugenaars zijn, kwade beesten, luie buiken. Nou, het is dus goed dat ze wel eens even goed te horen krijgen waar het op aankomt. In de eerste plaats, gehoorzaamheid aan de overheden. Onderdanigheid. Nog steeds belangrijk, ook voor christenen van vandaag. gehoorzaam, dat is niet alleen maar aan de overheden, maar ook aan de wet van God. Tot alle goed werk bereid te zijn. Dat is de tweede keer dat we horen over goede werk. Ik kom daar straks op terug. Niemand te lasteren, niet alleen God niet, maar ook medemens. Lasteren is niet alleen maar kwaad spreken over God, het is ook kwaad spreken over medemens. Bewust verkeerde dingen zeggen. Of dingen die je voor je had moeten houden. De mensen moeten ook niet twisten bij jou daar in de gemeente, Titus. Ze moeten inschikkelijk zijn. Ze moeten tegen een stootje kunnen. Ze moeten een keer iets kunnen accepteren. Niet altijd meteen voor hun rechten knokken. Alle zachtmoedigheid te bewijzen aan alle mensen. Dit is heel belangrijk. Wij zijn dikwijls geneigd om christelijke principes vooral te handhaven naar elkaar toe. Of naar medechristenen. Maar hier staat aan alle mensen. Zoals Paulus zegt in Romeinen 12, houd vrede met alle mensen. Je mag nooit verachtelijk neerkijken op ongelovige collega's of buren of wat dan ook. Zo vanuit een houding, daar heb ik niks mee te maken. Die behoren tot de boze wereld. Ja, dat is wel zo. Maar het zijn medemensen die ook vallen onder dat aanbod van het heil van God. Dat zijn potentiële broeders en zusters. Je kijkt niet naar hen als potentiële kandidaten voor de hel. Je kijkt naar hen als potentiële medechristenen. Want ze zouden het evangelie kunnen aannemen. En al zouden ze dat niet doen. Je moet alle zachtheid betonen aan alle mensen. Merkwaardig dat hij dat woord gebruikt. Zachtmoedigheid. Zachtheid. Niet meteen op een hoge toon tegen mensen ingaan. Ook al heeft iemand jou aangereden, dat is altijd van die mooie toetsteden. Hè? Iemand heeft jou aangereden, jij hebt geen schuld, die ander wel. En je hebt al zo'n haast. En daar sta je dan en je stapt uit en je eerste neiging is om woedend te reageren. Tenminste ik hoor, jullie misschien niet, maar ik heb die neiging dan wel. In de spreuken lezen we al een zacht antwoord keert de grimmigheid af. Zachtheid naar alle mensen. Niet omdat je een watje of een eitje of een doetje bent, zoals dat heet in jeugdige taal, maar een zachtheid van Christus. De Heer Jezus was absoluut geen doetje, excusez le mot. Hij kon met een eind touw een tempelplein zuiveren. Maar hij kon ook zacht zijn naar alle mensen toe, zelfs naar Judas in de hof van Gethsemane en zoveel andere voorbeelden. Waardoor grimmigheid wordt afgewend. Waardoor mensen openstaan voor de genade van God. Zo moeten wij leren zachtmoedigheid te bewijzen aan alle mensen. En dat moet je vooral doen in het besef dat wij vroeger net zo waren. Als je natuurlijk opgegroeid bent in een christelijk gezin, dan heb je dat gevoel niet zo. Je bent eigenlijk altijd een braaf jongetje geweest. Misschien dat je tijdlang afgeweken bent geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd een braaf ventje geweest. Ik deed wel eens stoute dingen. Maar ik ben nooit tegen echt een opstandige situatie geweest. We hadden zo'n broeder in onze gemeente waarin ik opgegroeid ben. Die man was de vriendelijkheid en liefheid en zachtheid en aardigheid zelf. En die bad heel vaak in de samenkomst dat wij van nature zulke goddeloze mensen waren geweest. En ik begreep dat als kind niet, want ik dacht, ik kon me niet voorstellen dat deze broeder in zijn jeugd zo'n verschrikkelijk goddeloos iemand was geweest. En dat was hij ook nooit geweest. En pas later begreep ik dat hij gelijk had. Want als je in een christelijk gezin groot wordt en je bent altijd een net ventje of een nette meid geweest, verandert dat niets aan het feit dat al deze dingen in je hart zitten. En daar gaat het om. Als het er niet altijd uitkomt, is dat genade van God. Soms komt het er wel degelijk uit. Maar als het er niet al te zeer uitkomt, is dat genade van God. Maar het gaat erom dat al die dingen in je hart zitten. Zelfs een ongelovig iemand, als de grote Duitse dichter Goethe, heeft ooit gezegd dat er geen zonde in de wereld te vinden is waarvan hij de kiem niet in zijn eigen hart had teruggevonden. Dat was nog eens een stukje mensenkennis, zelfkennis bedoel ik eigenlijk. Ook wij waren vroeger onverstandig. Van nature zijn wij zo, ook al zijn we nog zo beschermd opgegroeid. Ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en genietingen verslaafd. In boosheid en afgunst levend, verfoeilijk en elkaar hatend. En ook als je een christen bent geworden, is het goed om zelf kennis zodanig te ontplooien dat je zelfs nu moet zeggen dat je zondige vlees, want dat vlees blijft in jou zolang je hier op aarde bent en het blijft ook even zondig, dat al deze dingen zelfs nu nog in dat zondige vlees aanwezig zijn. Paulus zegt wel, ook wij waren zo, maar mijn zondige vlees is zelfs nu nog exact zo. En hoe meer zelfkennis we hebben, hoe makkelijker we die dingen ook in onszelf gaan herkennen. Ook al komen ze door de genade van God, genade niet altijd tot volkomen uitbreking. En daarop volgt dan een van die heerlijke maars die wij in het Nieuwe Testament vinden. Een ander prachtig voorbeeld is in Efeze 2. Maar God die rijk is aan barmhartigheid heeft in de grote liefde waarmee ons heeft lief gehad enzovoort. Dat is ook zo'n prachtige beschrijving van onze natuurlijke boze toestand in dood, in zonden en misdaden. En dan komt daar dat grote maar. En hier heb je ook zo'n ander prachtig voorbeeld. Wij waren in deze toestand. Het maakt ook niet uit of het erg naar buiten uitbrak. Of je dus echt ook als een goddeloze rebel tegen God geleefd hebt. Of als een hele fatsoenlijke zondaar. Want fatsoenlijke zondaren en rebelse zondaren zijn allebei zondaren. En ze hebben allebei de genade van God evenzeer nodig. Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God onze heiland verschenen is. In deze vertaling die toch probeert eigentijds Nederlands te bevatten, is er niks beters gevonden dan goedertierenheid. Waar die weet door vervangen? Goedheid. Goedheid is een ander woord eigenlijk. Dat bestaat ook. En bovendien is het veel vlakker. Natuurlijk is het een ouderwets woord. Maar het is niet zo moeilijk dat we dat niet aan elke generatie kunnen uitleggen. Het is een soort goedheid in het kwadraat. De goedheid van God. En staat hierbij de mensenliefde. Dat woord kennen we allemaal in het Grieks. U kent altijd meer Grieks dan u denkt. Want daar is ons woord filantropie van afgeleid. Filio betekent liefhebben, antropos is mens. En dat is precies het woord dat hier staat. De mensenliefde van God. God houdt van mensen. Hij houdt niet alleen van de uitverkorenen. God heeft de wereld lief gehad. Zijn liefde gaat uit tot alle mensen. Daarom zegt Johannes 3, vers 16, opdat op een ieder die gelooft. Niet een ieder die uitverkoren is. Dat zou natuurlijk ook juist zijn. Maar het wordt gezien vanuit de verantwoordelijkheid van de mens. Het is voor iedereen, als je tenminste gelooft. Daarom is het ook de mensenliefde van God die zich uitstrekt tot alle mensen. En hij openbaart zich hier als God onze heiland. Hoe zijn die goedertierenheid en de mensenliefde van God verschenen? Precies net zoals die genade in hoofdstuk 2 vers 11. Namelijk in de persoon van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk zie je in het Oude Testament al allerlei sporen van die goedertierenheid en mensenliefde van God. Maar hier komen ze in de persoon van Christus tot ons. En dan staat er, heeft hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid die wij hadden gedaan. Het is frappant hoe vaak hier goede werken voorkomen. Ik geloof een stuk of 5 keren en alleen deze keer is negatief. En het is heel belangrijk om dat verschil goed te zien. Voor sommigen van jullie is dat allemaal duidelijk, maar het is goed om het toch nog eens te zeggen. Goede werken zijn nooit de grond voor de behoudenis van een mens. Maar dat is even waar als te zeggen dat goede werken de noodzakelijke gevolgen zijn van de behoudenis. Dit is zo belangrijk dat ik het nog een keer zeg. Goede werken zijn nooit de grond voor onze behoudenis. Maar ze zijn het noodzakelijk gevolg van onze behoudenis. Beide is even belangrijk. Behoudenis is nooit gebaseerd op prestaties. Om de simpele reden, waarom heeft God het zo verordend? Om de simpele reden dat wij tot dat soort prestaties niet in staat waren. Dus het is niet een kwestie van dat God dat niet waardeerde. Wij zijn van nature niet op dat soort prestaties in staat. We zijn verfoeilijk en elkander hatend. Moet ik al die dingen van hoofdstuk 3 vers 3 weer opsommen? Dus er is eenvoudig niet sprake niet in van goede werken die wij in gerechtigheid zouden hebben gedaan. Maar evenzeer is het waar, en dat zijn die andere 4 keren dat hier over goede werken wordt gesproken. Dat een geloof dat niet als vrucht die goede werken voortbrengt, helemaal geen geloof is. Vanmorgen heb ik ergens gepreekt over Jacobus 1. En af en toe al eens een uitwijking gemaakt naar hoofdstuk 2, waar Jacobus dat helemaal uitwerkt. Goede werken zijn het noodzakelijk gevolg van het geloof. En daar is ontzettend veel ruzie over geweest. Een onbegrip. In de tijd van de reformatie. Als het concilie van Trente, dat is het concilie van de katholieke kerk van de grote contra-reformatie, om die reformatie ten onder te drukken. Als die uitsprak dat je vervloekt bent als je leert dat de mens alleen door het geloof gerechtvaardigd wordt, dan reageerden protestanten daar heel verontwaardigd op. Maar wat Trente bedoelde is, dat hadden ze gewoon niet goed opgelet, niet goed begrepen, dat heb je in de hitte van de strijd. Als een mens zegt dat je hoeft alleen maar te geloven en dan word je behouden, terwijl Trente zei dat geloof is alleen maar echt geloof als het vrucht draagt, dan had Trente daarin volkomen gelijk. Dit is wat Galatenbrief zegt, geloof dat door liefde werkt. Een geloof dat geen goede vruchten voortbrengt, is gewoon geen geloof. En daarom is het zo belangrijk om goed te luisteren, wat bedoelt die ander? Als de reformatie zei, de mens wordt behouden niet uit werken, maar alleen door geloof, dan bedoelde zij, geen enkele prestatie kan ons de behoudenis opleveren. We kunnen ons alleen maar in vertrouwen aan God uitleveren en ons in de handen van zijn genade werpen. Dat is volkomen waar. Maar een mens is alleen maar behouden als dat geloof een echt geloof is. Dat is in feite een geloof gewerkt door de Heilige Geest. En hoe weet je of het een echt geloof is? Dat weet je door de resultaten, door de vruchten die het voortbrengt. Dus vrucht als resultaat van de behoudenis. Niet als grond voor de behoudenis. En zo zijn er ontzettend veel misverstanden in het verleden geweest, van hete hoofden en koude harten die tegenover elkaar stonden en elkaar niet meer goed wilden begrijpen of konden begrijpen of wat het dan ook mogen zijn. Onlangs heeft de huidige paus precies dat uitgesproken wat ik zei. Natuurlijk wordt een mens gerechtvaardigd door geloof alleen. Maar dan wel geloof dat door liefde werkt. Dat is de uitdrukking uit de Galatenbrief. En hij had volkomen gelijk. Het heeft 400 jaar geduurd voordat katholieken en protestanten doorhadden dat ze het in wezen, met alle afwijkingen natuurlijk, dat heb je in elke groepering, dat ze in wezen exact hetzelfde bedoelen. Dat is wel erg eigenlijk, hè? Paulus zegt hier nee, de behoudenis is niet gegrond in prestaties van onze kant. Maar zonder goede werken gaat dat ook niet. Wij zijn verlost juist omdat we een volk zouden zijn ijverig in goede werken, 2 vers 14. En zo hebben we dat direct ook nog voor ons. Maar laten we nog even de tekst vervolgen. Wij zijn niet behouden door goede werken, maar naar zijn barmhartigheid. Barmhartigheid is nog meer dan genade. Genade betekent dat je iets niet verdiend hebt. Barmhartigheid ontvangen we als je in een ellendige toestand bent. In de misère. Ik zeg dat zo omdat in het Latijn is barmhartigheid misericordia. En die ontvang je in je miseria, in je misère, in je ellende. Barmhartigheid is altijd daar waar een mens in ellendige toestand is. Hierdoor de ellende van de zonde. Dan heb je Gods barmhartigheid nodig. Hoe is die behoudenis voltrokken? Door 2 dingen. Door de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest. Sommige mensen hebben de neiging om overal waar ze iets zien dat met water te maken heeft, wassing, reiniging, noem maar op, om altijd meteen aan de doop te denken. Dat slaat volgens mij helemaal nergens op. We zijn niet behouden door de doop. De doop is daar wel een uitdrukking van wat hier staat. De wassing, anderen vertalen het bad van de wedergeboorte. Daar gaan we het nou maar niet over twisten, dat ligt ook dicht bij elkaar. Het gaat hier om wat we vinden in Johannes 3, wedergeboren uit water en geest. En dat water is niet het doopwater, je wordt niet wedergeboren door de doop. Of je nou baby's doopt of groot doopt, in beide gevallen word je niet door de doop wedergeboren. Je wordt wedergeboren door het woord van God. Het water spreekt van het woord van God. Levend gemaakt door de kracht van de Heilige Geest en toegepast aan de harten van de mens. De wassing van de wedergeboorte is een wassing aan de binnenkant. Niet de doop, maar een wassing aan de binnenkant. De wassing, de reiniging van je hart. En als je hart gereinigd wordt door het woord van God en de geest van God, die twee samen in harmonie, dan is je hart gewassen. En dat is, noemen we de wedergeboorte. En ten tweede de vernieuwing van de Heilige Geest. Die twee dingen liggen natuurlijk dicht bij elkaar, want die wassing vindt plaats door de Heilige Geest. Die vernieuwt je hart. En is de introductie tot een vernieuwd leven. Daarom staat erbij, de Heilige Geest is niet alleen maar dat wat ons hart vernieuwt, maar die Heilige Geest is ons ook geschonken. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Ik geloof dat je moet zeggen dat alle gelovigen in het Oude Testament wederom geboren waren. Door het vernieuwende werk van de Heilige Geest. Maar je kunt niet zeggen dat ze allemaal de Heilige Geest ontvingen. Inwonend. Dat zijn heel verschillende dingen. Maar wij mogen zeggen, als je vernieuwd wordt door de Heilige Geest, door het werk dat Hij aan onze ziel verricht, dan mag je vervolgens ook weten dat die Heilige Geest in ons komt wonen. Zo staat het hier. De Heilige Geest die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort, die staat dan niet wonen, een ander beeld staat hier, door Jezus Christus, onze Heiland. Hier heb je dus ook weer het verleden. Wij zijn wederom geboren. Wij zijn vernieuwd door de Geest. Die Geest is rijkelijk over ons uitgestort. En dan gaat het weer naar de toekomst, opdat wij door zijn genade gerechtvaardigd erfgenamen werden naar de hoop van het eeuwige leven. Over het eeuwige leven hebben we al gehoord in de allereerste verse van hoofdstuk 1. Eeuwig leven bij Paulus is bijna altijd iets toekomstigs. Het is het volle, rijke leven dat straks onthuld zal worden in de voleinding. Het leven bij God in de hemel, maar ook in verbinding met de aarde, met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is iets toekomstigs waar we ons naar uitstrekken. En deze hoop is niet van, nou ja, we hopen er maar op dat het mag gebeuren. Ik verdenk het RD er wel eens van als er staat in zo'n overlijdensadvertentie dat deze of gene gestorven is in de hopen des eeuwige levens. Dat sommige van de opstellers van die advertenties zeggen, we hopen maar dat hij het eeuwige leven zal bereiken. Maar dat is niet wat Paulus bedoelt. Ik weet het niet zeker hoor. Maar dat klinkt soms zo. Van we weten het niet, maar we hopen het maar. Maar een hoop in de Bijbel, het Nieuw Testament, is altijd een zekere hoop. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt, zegt Hebreeën 11 vers 1. Het is een zekere en vaste hoop. Niet van ik hoop het, maar ik ben bang dat het niet doorgaat. Maar ik hoop het natuurlijk wel. Nee, het is een zekere, onwankelbare hoop. Wie de Heer Jezus toebehoort, die heeft dit als hoop. Dat hij eenmaal deel krijgt aan dat eeuwige leven. Johannes doet het heel anders. Johannes zegt, we hebben het nu al. Als je in de Heer Jezus gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Niet alleen maar het toegangsbewijs tot het eeuwige leven, je hebt het zelf al. Maar dat zou een beetje ver voeren om die verschillen hieruit te werken. Je hebt daar een erfdeel in. Dat is ook een prachtig beeld. Dat eeuwige leven is de nieuwe wereld die straks zal aanbreken. In verbinding met die nieuwe, met dat Messiaanse koninkrijk. En uiteindelijk met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daardoor hebben wij deel aan die nieuwe wereld. Paulus zou kunnen zeggen, als je tot geloof komt, dan ben je vernieuwd door de Heilige Geest. Je leeft nu in de kracht van de Heilige Geest, wie is verleden en heden. En de toekomst is, je krijgt straks een erfdeel in die nieuwe wereld die God tot stand gaat brengen. Die wereld die gekenmerkt wordt door het eeuwige leven, het leven van God zelf, dat Hij in Christus heeft geopenbaard. Nou, dit is eigenlijk het allerbelangrijkste gedeelte, vanaf 2 vers 11 tot hier, van het onderwijs van de apostel. Alles wat nu nog komt, heeft veel meer te maken met praktische dingen. Dat wil niet zeggen dat ze onbelangrijk zijn, maar dat is dus minder leerstellig van aard. Heel algemeen eerst, het woord is betrouwbaar. Dat is een typische uitdrukking voor de pastorale brieven. We zijn dat meermalen tegengekomen. We zullen het ook in 2 Timotheüs nog vinden. Dit is het betrouwbare woord waarop je staat kunt maken. Waarop je kunt vertrouwen, ook vandaag aan de dag. Het mag wel eens moeilijk zijn om het uit te leggen. En ik zeg u erbij, het betrouwbare woord is niet hetzelfde als de betrouwbaarheid van onze theologische uitleggingen. Daar kunnen wel eens vraagtekens bij plaatsen. En als dat gebeurt, dan zijn de mensen schrikachtig en zeggen van, hij tast het woord aan. Nee hoor, we tasten alleen maar uw favoriete uitleg aan. Dat zijn wel even twee verschillen. De schrift is absoluut. Onze uitleg van de schrift, daar kunnen we altijd van mening over blijven verschillen. Wat blijft zwaar en hard en moeilijk werk. Het woord is betrouwbaar. Mijn preken zijn dat niet per se. Dat is een heel verschil. Dat is mensenwerk. Alles wat wij over het woord zeggen is gebrekkig mensenwerk. Het is het woord zelf dat betrouwbaar is. Maar gelukkig als wij het evangelie prediken, dan hoeven we niet in eerste instantie theologisch zout op theologische slakken te leggen. Dan gaat het erom wat het woord doet in de harten van mensen. En al zou je allerlei theologische fouten daarbij maken, althans volgens sommigen. God gebruikt dat woord dat misschien in zwakheid gepredikt is. En hij past het door de kracht van de Heilige Geest toe op de harten van mensen. En het wonder gebeurt, mensen komen tot geloof. Terwijl wij zouden zeggen, jongen, wat een armoedige prediking. Wat heb je aan een theologisch doorwrochte prediking waar alles precies klopt. Maar er komt geen mens tot geloof. Dit gaat om het betrouwbare woord dat gepredikt wordt. Daarom zegt Paulus ook, ik wil dat je op deze dingen aandringt, opdat zij die God geloven ervoor zorgen zich toe te leggen op goede werken. Hoe boeiend is dit? Nou, staat een pal achter wat we net hadden. Je wordt niet door goede werken behouden. Vergeet het maar. Maar zo gauw je behouden bent, denk erom, zegt Paulus, dat jullie je beijveren in goede werken. Je ziet dat in Johannes 15, als er geen vrucht is, dan ben je als rank, word je afgehouden van de wijnstok, je wordt in het vuur geworpen, je bent waardeloos. Je hebt geen verbinding, je hebt geen levende verbinding met de wijnstok. Dat zijn degenen die totaal geen goede werken hebben. Ze zijn verloren. Hun geloof is vals. Maar als er wel goede werken zijn, kan dat een heel klein beetje zijn, of het kan heel veel zijn. Dat zie je in Johannes 15 ook. Een beetje vrucht, meer vrucht, veel vrucht. Dus als je een gelovige bent, dan is er al altijd iets van goede werken te zien. Anders zou het geen echt geloof zijn. Dat kan niet anders, er komt vrucht uit. Alleen, er is onderwijs nodig. Er is een aandringen nodig, zegt de tekst hier, om ervoor te zorgen dat mensen zich gaan toeleggen op goede werk. We zijn niet tevreden met één of twee. De Heilige Geest is over je uitgestort, hebben we gelezen. Alle krachtbron is aanwezig. Je hebt geen enkel excuus. Dring er bij de gelovigen op aan dat zij zich toeleggen op goede werken. Dit soort dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. En vervolgens somt Paulus een heleboel dingen op die niet goed en nuttig zijn voor de mensen. En het is helaas maar altijd droevig zo dat een heleboel gelovigen zich juist met dat soort zaken bezighouden. Wij zijn een volk van dominees en schoolmeesters. Ik ben een beetje van allebei, dat is dubbel zo erg. En beide, de dominee en de schoolmeester, staan makkelijk met het vingertje overeind. Zo van, dit doe je niet goed en dat doe je niet goed. En daardoor ontstaan allerlei theologische ruzies. Dwaze twistvraag. Wat kunnen mensen ruzie maken, ook christenen, ruzie maken en zelfs gemeenteschuringen daardoor veroorzaken? Door allerlei zaken van tweede rangs of derde rangs of vierde rangs belang. Maar dat vinden zij zelf natuurlijk niet. Zij vinden dat het ongelooflijk belangrijke vragen zijn. En dat het de moeite waard is daarover de kerk te scheuren. Ik heb ze wel eens vaker opgesomd. Als je denkt aan alle scheuringen in de 20e eeuw. 1944 over de veronderstelde wedergeboorte. Ik denk dat sommigen nu niet eens weten waar dat over gaat. 1953 over het welmenend aanbod van genade. Allemaal zaken die op zichzelf best de moeite waard zijn, maar nooit of te nimmer om daar de kerk over te scheuren. Het is in wezen exact wat nu gaat komen. Wie over dit soort dingen ruzie maakt, over nutteloze en inhoudsloze vragen, die op zichzelf best van betekenis kunnen zijn, maar niet om de kerk erover te scheuren, die belandt precies bij wat hier staat in vers 10 en 11. Verwerp een sectarisch mens naar de eerste en tweede vermaning. Dit is niet een kettersmens, zoals de Statenvertaling heeft. Het woord dat hier gebruikt wordt, betekent bijna altijd in het Nieuwe Testament sectarisch. En dat is heel wat anders. Alleen in 2 Petrus 2, vers 2, zou je kunnen vermoeden dat het daar over ketterijen gaat. En ketterijen betekent fundamentele dwaliën. Het gaat hier niet over mensen die per se fundamentele dwaliën brengen. Het gaat hier over mensen die scheuringen veroorzaken. Ik bedoel, of je nou geloofde in de veronderstelde wedergeboorte of niet, laat maar even zitten als u nu weet wat dat is. In beide gevallen was je geen dwaalier. Ze konden niet allebei gelijk hebben. Ik zal u eerlijk vertellen, eigenwijs als ik ben, ik vond dat ze allebei ongelijk hadden. En er zijn meer van dat soort zaken. Bij dat welmenend aanbod van genade vond ik ook dat beide partijen ongelijk hadden. Dat maakt het zo triest allemaal. Maar in elk geval, er was geen enkele dwaallering, waar dan ook in het geding. Maar je kunt best een sectarisch mens zijn zonder dat je dwaalleer verkondigt. Wat betekent dat? Denk aan de secte van de fariseeën. Die mensen waren zo orthodox als ik weet niet wat. Maar het was toch een secte. Een secte is een stroming, een partij van mensen die gelijk denken over een heleboel dingen en zich afzetten tegen anderen die anders denken over een heleboel dingen. Nou, als het daarbij gaat over de fundamenten van het geloof, dan kunnen we niet anders. Maar er zijn 40.000 denominaties binnen het christendom en u wilt mij niet wijsmaken dat dat allemaal over ketterijen gaat. Dat gaat vaak over persoonlijkheden, dat gaat vaak over theologische studeerkamerruzies. En daarom is dit woord zo belangrijk. Een mens die scheuring veroorzaakt in de gemeente. Een dwarsdrijver. Iemand die verdeeldheid zaait. Die de mensen opzet tegen de oudsten of de voorgangers. Iemand die op die manier tweespalt in de gemeente veroorzaakt, dat vind je op allerlei plaatsen in het Nieuw Testament, die moet je aanpakken. Ze ondermijnen de gemeente. Je staat hier, je moet ze vermanen. Je moet ze nog een tweede keer vermanen. Je moet zeggen, broeder, als je zo doorgaat, want het is en blijft een broeder, hij verkondigt geen fundamentele dwaling. Maar wat hij doet is wel degelijk erg. Hij verdeelt de gemeente. Hij brengt tweespalt. En die dreigt straks die hele gemeente te scheuren. Dat kan de voorganger zelf zijn, helaas. Dat kunnen de oudsten zijn. En dat kunnen ook mensen in de gemeente zijn. Dat is een sectarisch mens. Een mens die scheuringen veroorzaakt. Tweespalt teweeg brengt. Die moet je verwerpen. Dus op een gegeven moment moet je openlijk je van zo iemand distancieren. Hoe je dat nou precies doet, dat wordt hier allemaal niet uitgewerkt. Dat hoeft nog niet altijd communicatie te betekenen, in de ban doen. Het hoeft zelfs niet te betekenen dat je dus iemand van het avondmaal weer, daar gaat het allemaal niet om. Waar het om gaat is dat je openlijk Titus duidelijk maakt aan de hele gemeente. Met die persoon kunnen we geen gemeenschap oefenen. Hij brengt tweespalt en verdeeldheid. En dan staat er, daar je weet dat zo iemand afgeweken is. Nogmaals, niet per se in dwaling. Maar hij is afgeweken in het feit dat hij de gemeentelijke eendracht verstoort. Je kunt over allerlei dingen verschillend denken. En wij denken zoals we hier zitten over een heleboel dingen allemaal verschillend. Terwijl je toch eendrachtig bent. Omdat je allemaal het hart op dezelfde plek hebt zitten. En omdat je allemaal de Heer graag wil dienen. En omdat je allemaal bereid bent, zoals we het hier vonden, in zachtmoedigheid met elkaar om te gaan. En niet elkaar te verketteren. Maar iemand die dat niet kan verdragen, die tweespalt veroorzaakt, die mensen tegen elkaar opzet, is zondig. Hij is afgeweken. Hij wordt veroordeeld door zichzelf. Wij hoeven dat oordeel niet eens uit te spreken. Zijn eigen optreden, zijn eigen handelwijze veroordeelt hem. Dat is belangrijk. Niet alleen ketters moet je verwijderen uit de gemeente. Of in ieder geval ze verwerpen. Dat zijn mensen die fundamentele dwaaleringen brengen. Zoals bijvoorbeeld wat we straks hadden, de loochening van de godheid van Christus. Maar ook mensen die op zichzelf geen dwaaleer brengen, maar wel verdeeldheid en scheuring. Omdat ze hun eigen theorieën zo belangrijk vinden dat ze bereid zijn daarvoor de gemeente in twee helften uit elkaar te laten, uit elkaar vallen. Dat soort mensen zondig ook. Dat is een ander soort zonde, maar dat is nog steeds zonde. En ze moeten nog steeds aangepakt worden. Goed, daarmee ronden we de leerstellige kanten af. Er blijven praktische vermaningen over van, u kunt zeggen, nou, daar hebben wij niet zoveel mee, daar hebt u gelijk aan. Wij kennen die hele Artemas en Tychicus niet. En toch zijn het van die kleine dingen die wel degelijk leerzaam zijn. Wanneer ik Artemas of Tychicus tot je zend, dat betekent dus, die komen jouw plaats innemen. Paulus denkt niet alleen maar aan zijn eigen belang. Hij gaat overwinteren in Nicopolis. Hij vraagt Titus bij hem te komen, om wat voor reden dan ook. Maar hij zorgt ook voor die gemeente. Hij stuurt twee anderen, Artemas en Tychicus, die dat werk daar zullen voortzetten, zodat Titus in de tussentijd kan afreizen om zich bij Paulus te voegen. Paulus wil daar overwinteren. In die tijden was dat zo dat je in de winter, als de wegen slecht begaanbaar waren, als het koud was, dat je dan moeilijk kon reizen, beter op één plaatsje kon verblijven voor de duur van de wintermaanden. En ook de wijze waarop dienstknechten van de Heer elkaar helpen en ondersteunen. Met name in de evangelische wereld zijn er zoveel voorgangers bezig met hun eigen keizerrijkje te bouwen. Die elkaar concurrentie aandoen, mensen van elkaar aftroggelen, dat zijn dan extreme voorbeelden. En hier vinden we het beeld van dienstknechten van de Heer die juist elkaar ondersteunen, elkaar, zoals het hier staat, die elkaar voorthelpen. Vooral als ze op reis zijn, biedt ze gastvrijheid aan. Vraag, wat heb je nodig? Waar kan ik voor zorgen? En Apollos, opdat het hun aan niets ontbreekt. En dan nog een keer, het moet wel erg belangrijk zijn, en hoog in Paulus' prioriteitenlijstje staan. Laten ook de onze leren zich toe te leggen op goede werken. Voor de noodzakelijke behoeften. In dit geval dus heel concreet, stoffelijke behoeften van voorgangers van predikers als Zenas en Apollos. Help ze in hun noodzakelijke behoeften. Dat is ook een vorm van goede werken. Je moet dat niet al te zeer vergeestelijken. Soms gaat het heel gewoon om voorzien in de stoffelijke behoeften van zulke mensen. Opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Opdat hun werk kan voortgang vinden. Jouw groeten alle die bij mij zijn, zegt Paulus vanuit Nicopolis. Groet hen die ons lief hebben in het geloof. En dan zo mooi, de genade zijn met jullie allen. Kleinigheidje. En eens het meervoud. Je kunt rustig zeggen dat alle brieven aan persoonlijke gelovigen Titus, Timotheus, Filemon. Maar ook de derde brief van Johannes, aan Gaius. En ik denk zelfs de tweede brief, die is gericht aan de uitverkoren vrouwen. Maar ik denk dat het beste zou kunnen zijn dat dat op een gemeente slaat. Dat al die persoonlijke brieven in feite indirect toch ook een collectieve betekenis hebben. Want Timotheus en Titus worden aangeschreven als mensen die in de gemeente werkzaam waren. Filemon ook. Was blijkbaar ook oudste of voorganger in de gemeente die in zijn huis samenkwam. Zo was het ook met Gaius. Het ging nooit om hun persoonlijk leven, puur en alleen maar. Het ging ook om het geheel waarvan ze deel uitmaakten dat zij vertegenwoordigden. En daarom eindigt Paulus met deze groet: de genade zij met jullie allemaal. En dat is ook wat ik aan het einde van de Titusbrief ook graag tegen jullie zeg. En ik sluit mezelf daarbij in. Dat de genade van God die verschenen is in de persoon van de Heer Jezus en die ons onderwijst en ons ondersteunt en leidt, maar met ons allemaal mogen zijn. God zegene zijn woord.